Onze hulp en verwachting is in de naam van de Heere, Heere, die hemel en aarde geschapen heeft, die trouw houdt en eeuwig leeft en die niet laat varen de werken van zijn handen. Amen. Genade zij u en vrede van hem die is en die was en die komen zal, en van de zeven geesten die voor zijn troon zijn, en van Jezus Christus, die de getrouwe getuige is, de eerstgeborene uit de doden, en de overste van de koningen der aarde. Amen. Gemeente, wij zingen van Psalm 77, het 8e vers. Heilig zijn, o God, uw wegen, niemand spreek uw hoogheid tegen. Psalm 77, vers 8. Gods heilig woord zal ons worden gelezen in het evangelie van Lucas, hoofdstuk 23, de versen 26 tot en met 43. Schriftlezing vanmiddag is van Lucas 23, vers 26 tot en met 43. Maar eerst doen we met de kerk van alle tijden en plaatsen belijdenis van ons christelijk geloof. In aansluiting daarop zingen wij Psalm 2, vers 7.
Ik geloof in God de Vader, de almachtige schepper van hemel en van aarde, en in Jezus Christus, zijn enige geboren Zoon, onze Heere, die ontvangen is van de Heilige Geest, geboren uit de maagd Maria, die geleden heeft onder Pontius Pilatus, is gekruisigd, gestorven en begraven, nedergedaald ter helle. Ten derde dagen opnieuw opgestaan van de doden, opgevaren ten hemel, zittend ter rechterhand Gods des Almachtigen Vaders, van waar hij komen zal om te oordelen de levenden en de doden. Ik geloof in de Heilige Geest. Ik geloof één heilige, algemene christelijke kerk, de gemeenschap der heiligen, vergeving der zonden, wederopstanding des vleeses en een eeuwig leven. Te beginnen bij vers 26. En als zij hem wegleiden, namen zij ene Simon van Cyrene, komende van de akker, en legde hem het kruis op, dat hij het achter Jezus droeg. En een grote menigte van volk en van vrouwen volgden hem, welken ook weenden en hem beklaagden. En Jezus zich tot haar kerende, zeide: gij dochteren van Jeruzalem, weent niet over mij, maar weent over uzelf en over uw kinderen. Want zie, er komen dagen in welke men zeggen zal: zalig zijn de onvruchtbaren, en de buiken die niet gebaard hebben, en de borsten die niet gezoogd hebben. Als dan zullen zij beginnen te zeggen tot de bergen: valt op ons, en tot de heuvelen: bedekt ons. Want indien zij dit doen aan het groene hout, wat zal aan het dorre geschieden? En er werden ook twee anderen, zijnde kwaaddoeners, geleid om met hem gedood te worden. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. En de kwaaddoeners de een ter rechter en de ander ter linkerzijde. En Jezus zeide: Vader, vergeef het hun, want zij weten niet wat zij doen. En verdelende zijn klederen wierpen zij het lot. En het volk stond en zag het aan, en ook de overste met hem beschimpten hem, zeggende: anderen heeft hij verlost, dat hij nu zichzelf verlosse, zo hij is de Christus, de uitverkorene Gods. En ook de krijgsknechten tot hem komende bespotten hem en brachten hem edik, en zeiden: indien gij de koning der Joden zijt, zo verlos uzelven. En er was ook een opschrift boven hem geschreven met Griekse en Romeinse en Hebreeuwse letters: deze is de koning der Joden. En een van de kwaaddoeners die gehangen waren lasterde hem, zeggende: indien gij de Christus zijt, verlos uzelf en ons. Maar de ander antwoordende bestrafte hem, zeggende: vreest gij ook God niet, daar gij in hetzelfde oordeel zijt? En wij toch rechtvaardiglijk, want wij ontvangen straf waardig hetgeen wij gedaan hebben, maar deze heeft niets onbehoorlijks gedaan. En hij zeide tot Jezus: Heere, gedenk mij naar als gij in uw koninkrijk zult gekomen zijn. En Jezus zeide tot hem: voorwaar zeg ik u, heden zult gij met mij in het paradijs zijn. Tot zover de schriftlezing.
Psalm 22, wij zingen de versen 4, 8 en 16. Vers 4 van Psalm 22, al wie mij ziet bespot mij, boos te moe. Vers 8 van Psalm 22, mijn kracht is als een scherf van sap beroofd. En vers 16, zij komen aan, door goddelijk licht geleid. 4, 8 en 16 van 22 gaan wij nu zingen.
Thank you.
gemeente, het is vandaag de laatste Lijdenszondag. En iedere predikant zoekt natuurlijk naar een bepaalde orde in de verdeling van de stoffen tot aan de Goede Vrijdag. En ik herinner me dat we de theologische school meekregen dat het goed is om te zorgen dat je de laatste zondag voor Goede Vrijdag al wel spreekt over Golgotha. Want daar zal komende vrijdag het over gaan, als het Goede Vrijdag is. Als Christus op Golgotha, gekruisigd, zijn leven heeft gegeven. Dat dus die zeven lijdenszondagen ook een orde kennen om naar Golgotha toe te leiden. En zo zou ik vanmiddag onder de inwachting van het licht en de leiding van de Heilige Geest u bij die gang willen bepalen. Onze tekst vindt u in het gelezen gedeelte, Lucas 23, als uitgangspunt, vers 33a. Lucas 23, vers 33a. En toen zij kwamen op de plaats genaamd Hoofdschedelplaats, kruisigden zij hem aldaar. Het gaat over Jezus en Golgotha. Wij letten op twee gedachten. Eerst onder het kruis gebogen. Want zo is hij naar Golgotha gegaan. Bukkend onder het kruis. Hij heeft dat kruis gedragen. Hoe dat ging en wat dat betekent, dat willen we zien in onze eerste gedachte. Onder het kruis gebogen. En in de tweede plaats letten wij op, aan het kruis gehangen. Nadat ze daar gekomen waren, terwijl Jezus dus zijn kruis droeg, hebben zij hem al daar gekruisigd, zegt onze tekst. En hoe dat dan ging en wat dat voor inhoud heeft, bezien we in onze tweede gedachte. Jezus en Golgotha ten eerste onder het kruis gebogen, ten tweede aan het kruis gehangen. Vers 26 wijst erop dat zij hem weggeleiden. Die zei, dat zijn natuurlijk soldaten, dat zijn dienaars van het gerecht geweest. En dat brengt ons toch ook weer bij de vraag, ja, maar was dit nu allemaal wel volgens het recht? Want ongetwijfeld heb je daar ook wel eens over nagedacht, het is allemaal zo krom, zo oneerlijk. Hoe kan je dat nu toch verantwoorden, wat hier is gebeurd? En moet dan dat lijdensevangelie van Jezus, als dat zo krom was eigenlijk, moet dat dan de rechtsgrond zijn van de zaligheid? Hoe moet je dat toch zien? Dus als wij nu zien hoe die mannen Jezus dan weggeleiden, wil ik die vraag eerst voor u beantwoorden. In Johannes wordt ons daar het een en ander van verteld. Ik zal dat kort voor u samenvatten. Als Pilatus de Joodse menigte bij zich krijgt en de vraag krijgt om een gerechtelijk onderzoek te doen naar Jezus, dan hoort hij de klacht en dan zegt hij in 18 vers 31 van het Johannesevangelie, neemt gij hem voor uzelf en oordeelt gij hem naar uw wet. Wij zouden nu zeggen, daar toetst Pilatus eigenlijk de ontvankelijkheid. Eigenlijk wil Pilatus weten, moet ik daar nu over oordelen of kan de Joodse raad dat ook zelf? Daarbij moeten we bedenken dat sinds de terugkeer uit de ballingschap er geen Davidisch koningshuis meer was. Dus de machthebbers van vroeger, die waren er niet meer in Israël. En het schijnt dat in dat vacuüm van macht de Joodse raad een grotere positie heeft gekregen. Daarom woonde de hoge priester ook in een paleis. We kunnen dat ontaarding noemen van het hoge priesterschap, maar juridisch gezien had dat dus een plek. De Joodse raad die had een taak, een verantwoordelijkheid gekregen om voor het volk te zorgen voor stabiliteit en gerechtigheid en vrede. En wat dat betreft namen Annas en Caiaphas dus ook hun verantwoordelijkheid. Hoe krom het ook was, maar dat deden ze wel in dat verband. En vandaar dus dat Pilatus zegt, maar is dit niet een zaak die onder uw bevoegdheid valt? Moet u dat dan niet doen? Goed. Daarover is natuurlijk het een en ander heen en weer gegaan en uiteindelijk gaat Pilatus de zaak dan toch behandelen. En dan is vervolgens kenmerkend wat er staat in 19 vers 11 van Johannes. Als Jezus tegen Pilatus zegt, gij zou geen macht hebben tegen mij, indien het u niet van boven gegeven was. Moet u zo op u in laten werken. Die Pilatus heeft de ontvankelijkheid getoetst en hij zegt, dan moet ik dus toch deze zaak gaan behandelen. En dan is het Jezus zelf die tegen hem zegt, en u zou geen macht hebben tegen mij, als u dat van boven niet gegeven was. Daarmee zegt Jezus, alles wat Pilatus gaat doen, dat zegt hij met volmacht van God. Dat heeft Pilatus niet in de gaten gehad. Maar hier in die woorden neemt God als het ware verantwoordelijkheid voor de rechtsgang van Jezus. Het is voor ons niet te bevatten, maar daarmee is wel onze vraag beantwoord. Als Jezus nu overgegeven wordt tot de kruisdood, dan is dat oneerlijk, want Pilatus had gezegd, ik vind geen schuld in deze man. Dan is het oneerlijk om dan toch iemand de doodstraf op te leggen. Maar dan ligt daar dus een goddelijke volmacht onder. Dan is het inderdaad waar dat in deze kromme rechtsgang toch het recht van God zijn loop heeft. En Jezus nu veroordeeld wordt tot de kruisdood om zo te voldoen aan het recht van God. Om de straf te dragen die de zonde van Gods kerk nodig is. En om zo de eer van God en de zaligheid van zondaren te bedoelen. En als we er zo naar zien, gemeente, dan treft het ons hoe Jezus buigt. Ja, nu zien we het ook. Hij boog niet zomaar onder Anna's en Caiaphas, hij boog niet zomaar onder Pilatus, maar het was de volmacht van de Vader. En hij had het gezegd in de hof van Gethsemane, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Ze leggen hem een kruis op. Hoe groot was dat kruis? De mensen waren in die tijd waarschijnlijk wat kleiner van stuk dan wij. En dat kruis zal wel iets hoger zijn geweest dan de gemiddelde lengte van de volwassen personen. Want immers als ze hem edict te drinken geven, dan steken ze de spons aan een rietstok. Dus dan konden ze dat met de hand niet meer bereiken. Maar als u die gegevens wat op u in laat werken, de mensen kleiner van stuk dan wij, dan zal dat kruis dus wel groter zijn geweest, maar ook weer niet heel erg groot. Waarschijnlijk was de kruispaal en de dwarsbalk wel aan elkaar gehecht, dus ook echt in de vorm van een kruis door Jezus te dragen. En daar heeft hij zijn schouders onder gegeven. Die schouders die waren natuurlijk kapot getrokken door die geeselslagen die Pilatus soldaten hadden toegebracht. En u kan zich voorstellen wat een pijn dat heeft gegeven. Wat een ongemak. En u begrijpt ook over het geheel wat een smaad en een schande om als onschuldige. Want Jezus is alleen maar door het Joodse land gegaan om de mensen goed te doen. Om nu zo'n kruis te moeten dragen en openlijk te schande worden gemaakt. De weg die Jezus moest gaan was dus van het paleis waar Pilatus recht sprak naar Golgotha. Er is wat verschil van mening over of dat paleis van Pilatus inderdaad de Burcht Antonia was. Die lag aan het tempelplein vast. Kan ook zijn dat Pilatus recht gesproken heeft in het paleis van Herodes. Verklaarders beweren dat omdat de Burcht Antonia geen lithostrotos had. Geen stenen gerechtsplaats met een podium, een verhoging voor een rechterstoel. Die lithostrotos die doet dus denken aan het paleis van Herodes, want die beschikte wel over zo'n plaats. En u begrijpt al wel direct, het is natuurlijk stof voor historici om dat te onderzoeken. Maar wat zijn de bronnen waar je uit put en hoe kun je het precies aantonen? Het is voor ons al met al niet eenvoudig om het precies te reconstrueren hoe het gegaan is. Maar dat het gebeurd is, is zeker. Jezus is de weg gegaan van het rechthuis naar Golgotha. En die route zal ongeveer een kilometer zijn geweest. Een kleine kilometer rekent men voor de Via Dolorosa. De weg van het lijden. Meestal neemt men dan de Burcht Antonia als uitgangspunt. Als het paleis van Herodes uitgangspunt was, dan was de via dus anders en dan was die waarschijnlijk ook iets korter. Maar toch, eigenlijk te lang. Jongens en meisjes, want kijk, Jezus bezwijkt bijna onder dat kruis. Zo zwaar. O, zegt een van de kinderen, maar toen kwam precies Simon langs, die van Cyrene was. En toen hebben ze tegen hem gezegd dat hij dat kruis moest dragen achter Jezus. Dus die grondpaal van het kruis, die heeft Simon op zijn rug genomen. En zo heeft Simon geholpen om het kruis van Jezus te dragen naar Golgotha toe. O, zegt iemand anders in de kerk. En dan heeft Simon dus geholpen met Jezus lijden. Maar Jezus kon toch alleen maar de borg zijn, zonder dat iemand hem hielp. Hoe moet je dat dan zien? Ik weet ook niet of we het zo moeten zeggen dat Simon geholpen heeft in Jezus lijden. Als het ware om een stukje van dat lijden over te nemen. Misschien moeten we wel zeggen, Simon heeft eraan bijgedragen dat Jezus zijn lijden kon volbrengen. Dat is net van de andere kant bezien. Want immers, was Jezus inderdaad halverwege die route bezweken, dan had hij niet op Golgotha zijn kruis kunnen brengen. Dan was hij heel anders aan die terechtstelling begonnen. Maar doordat Simon zo heeft bijgedragen, werd het mogelijk dat Jezus dat kruis naar Golgotha droeg en dat hij daar de terechtstelling onderging. Intussen zien wij dus een gewillige Jezus. Toch? Om nu al zwijgend die Via Dolorosa te gaan. En om nu te accepteren dat zo'n man, toevallige voorbijganger, wordt ingezet om ook nog iets te doen. En dat Jezus in uitputting van zijn krachten is voortgegaan. Ja, dat heeft ons vanmiddag veel te zeggen. Onder het kruis gebogen. Dat is onze eerste gedachte. Maar zie nu. Opnieuw houdt de stoet halt. Zou Jezus dat kruis hebben laten rusten? Om zo even verlichting te hebben? Dat weten we niet. Maar we weten wel dat hij klagende vrouwen heeft aangesproken. Die vrouwen stonden te huilen langs de kant van de weg. Of ze nu heel erg op Jezus betrokken waren, of dat ze het gewoon zo'n erbarmelijk gezicht vonden om Jezus daar te zien gaan. We weten dat er zelfs vrouwen waren die voor een geldelijke vergoeding klaagden en huilden aan huizen van rouw. Hoe het ook zij, Jezus komt van dit huilen niet onder de indruk. Hij ontmaskert het. Hij laat zien hoe oppervlakkig het is. Deze vrouwen huilen wel over hem, maar ze beseffen niet dat Jezus iets doet wat nodig is voor Gods eer en voor de zaligheid van zondaren. En daarom is dat huilen van deze vrouwen heel oppervlakkig. En zegt Jezus ook, het is beter dat u weent over uzelf en over uw kinderen, want straks komt het oordeel voor u. Het is of Jezus zegt, voor mij hoef je je geen zorgen te maken, want ik ga door lijden naar heerlijkheid, door de dood naar het leven. Voor mij hoef je niet te wenen. Want ik ben hier een borg en een zaligmaker en ik ben de Zoon van God en de overwinning zal mij straks toevallen. Maar het is veel nodiger dat u zich zorgen maakt over uzelf. Want als het oordeel voor u komt en u wordt betrokken in het gericht, hoe moet u dan op 1000 vragen antwoord geven? Hoe zult u dan aan uw straf ontkomen? Zo boog Jezus onder het kruis. Dus terwijl hij zelf die last zo zwaar moest dragen, was hij nog begaan met de mensen uit zijn omgeving. Sprak hij ze toe. Woog hun heil op zijn hart. Gemeente, mag ik dit woord ook aan uw harten leggen? Ik weet niet hoe het u vergaat, maar lijdenstijd is toch altijd, kerkelijk gezien ook, een tijd van bezinning. En in de kerkdiensten, in de lijdenstijd, ligt ook iets van die druk. Van dat lijden en sterven, van dat recht van God en de ernst van het leven. En dat de zonde gestraft moet worden. En dat zijn ook onderwerpen die ons bezighouden. Die ons te denken geven. En hoe is dat nu bij u? Zou Jezus dat ook van u moeten zeggen? Uw bewogenheid is maar oppervlakkig. Want het dringt niet tot u door dat dit is tot eer van God. En dat dit nodig is voor de zaligheid van zondaren. Weent over uzelf en over uw kinderen. Mag ik het vragen aan u? En aan jou? Heb je wel eens geweend, gehuild, omdat je het gewicht voelde van je ziel op weg naar de eeuwigheid, dat je voor Gods rechterstoel moest verschijnen en dat je niet wist hoe dat zou moeten? Jezus beveelt het u vanmiddag aan. Dat u dat in deze lijdenstijd zal doen. En dan gaat de Via Dolorosa weer verder. Dan neemt hij dat kruis weer op. En dan vervolgt hij zijn gang. Gemeente, we gaan onze eerste gedachte afronden. Onder het kruis gebogen. En wat is nou de kern van buigen onder het kruis? Weet u dat? Wat is nou de kern van buigen onder het kruis? Dat heeft Jezus uitgelegd aan zijn discipelen in Matteüs 16 vers 24. Toen zei Jezus tot zijn discipelen, zo iemand achter mij wil komen, die verloochenen zichzelf en nemen zijn kruis op en volgen mij. Dat is dus de kern van wat Jezus hier doet. Hij verloochent zichzelf. Daar hij de Zoon van God is. En het geen roof hoefde te achten goden even gelijk te zijn. Heeft hij zichzelf vernietigd. Vernederd. Een menselijke natuur aangenomen. Is hij de mensen gelijk geworden. Heeft hij dit kruis op zich genomen. Ziet u de verloochening van zichzelf. En dat is zomaar niet te vergelijken met hoe wij ons moeten verloochenen. Misschien bij een ziekte. Als je zo ontluisterd wordt in je lichamelijke kracht en toestand. Misschien bij een probleem in je huwelijk of in je familie. Waar je eigenlijk voor schaamt en dan moet je een kruis op je nemen. Dat alle mensen je zien en wat kan dat moeilijk zijn voor onszelf. En dan voelen we, dat ik van binnen moet verkleinen. Dan voelen we de strijd daarvan. Maar gemeente, zo was dat voor Jezus toch ook weer niet. Want Jezus had geen hoogmoedig ik. Bij Jezus was er niet een zondig persoonlijk streven van eer. Nee, in tegendeel. Jezus was volkomen één met zijn Vader. Hij was volmaakt overeenstemmend met Gods wil. En dan toch zichzelf verloochenen. Dan toch die hoge Godheid verbergen achter een vernederde mensheid. Dat is nog veel wonderlijker dan welke mens zichzelf ooit verloochent. En waarom doet Jezus dat? Weer terug naar het begin van de preek. Omdat Pilatus hem dat opgelegd heeft. Omdat de Joodse raad dat wilde. Ja, maar dat is van God gegeven. Dat is Gods ordening. Dat is de leiding van God. En dat wordt door Jezus geëerbiedigd. Daar buigt hij onder. Als God het nodig vindt dat op deze manier straf wordt gedragen, recht wordt voldaan, dan heeft Jezus zichzelf daarvoor over. Dan draagt hij nu dat kruis naar Golgotha, dat ze hem straks op dat kruis kunnen vastspijkeren. Dat doet hij dus voor het recht van zijn Vader. Dat doet hij dus om zo zondaren te kunnen zalig maken. En gemeente, ik zei dat bij het besluit van deze eerste gedachte ik een kort woord van toepassing wilde spreken. Als dit nu de kern is, dat Jezus zo boog onder het kruis, dan willen we nagaan wat dit nu te betekenen heeft. Persoonlijk voor u, voor jou, voor mij. Ik weet niet hoe het bij u is, maar het lijkt mij toch dat de meeste mensen uit zichzelf niet gewillig zijn om een kruis op zich te nemen. Ik noemde al ziekte of zorg in je huwelijk of gezin of in je werkomstandigheden. Dat hebben we liever niet. En zodra zo'n kruis zich aandient, dan voelen we ook dat scherpe randje van binnen. Dat willen we eigenlijk niet. Dus deze preek over dat gewillig kruisdragen van Jezus brengt dat aan het licht. Bij u en bij jou en bij mij. En daar zou ik dan ook de vervolgvraag aan willen stellen. Hoe komt dat nu? Dat wij onwillig zijn om een kruis te dragen. Hoe komt dat nu? Nou zegt iemand, dat is die hoogmoed die u net al even benoemde. Dat is dat wij onszelf daar niet voor over hebben. Dat wij belust zijn op onze eigen eer en op onze goede naam. Daar hebben u gelijk in. Maar zou u daar nog eens wat dieper bij willen stilstaan? Zou het ook niet komen omdat wij eigenlijk niet willen buigen onder de wet van God, onder het recht van God? Want als een hogere macht ons een kruis oplegt, dan moeten we daar dus ook de leiding van God in erkennen. En dat God nu mij dat geeft. En dat God in zijn recht staat om mij dat op te leggen. En dat ik dan moet zwijgen en mijn hand op de mond moet doen, omdat ik ook geen rechten heb en geen waardigheden kan laten gelden. Gemeente, ja, ik leg dit aan uw hart. Is dit niet waar het bij u en bij jou en bij mij op vast zit? Om nu te erkennen dat God vrij is in zijn leiding. Dat ik geen aanspraken kan laten gelden, maar dat ik mijn hoofd moet buigen vanwege mijn zonde en mijn onwaardigheid. Dat is nu de onbekeerde mens ten voeten uit. Zo is het met ons. Van nature. En soms komen we nog wel wat buigzaam naar voren of kunnen we wat soepel zijn in het sociale verkeer, maar ten diepste is dit het scherpe randje. wat ons herinnert aan onze diepe val in Adam. Dat wij niet meer delen in de goedheid van God, maar dat wij vijanden van hem zijn geworden. Gemeente, het is zo'n zegen dat we vanmiddag in de kerk zijn. Het is zo'n voorrecht. We zijn allemaal door de drukte van de stad hierheen gekomen en u bent er misschien aan gewend. Ik zal u eerlijk zeggen dat het mij wel opviel. Toch weer. Zo rijden door de stad. De meeste mensen gaan niet naar de kerk. De meeste mensen komen niet bij Gods woord. Horen niet van zonde en genade. En tegelijkertijd moeten we vanmiddag belijden. Ja, maar wij zijn bedorven in ons hart. Want we hebben niets aan de Heere aan te bieden. Van waardigheid of verdienst. Integendeel. We zijn opstandelingen tegen hem. En we dingen naar zijn kroon en naar zijn troon. Kom gemeente. Mag u daar nou amen op zeggen? Weet u van die strijd in uw leven? Om daar nou onder te buigen. De wet van God te aanvaarden. Ook als die mij schuldig stelt. En als God op grond daarvan mij moet oordelen en straffen. Mogelijk zegt u, ja, maar als je toch een kind van God bent. Als je toch mag geloven. Dan heb je toch van die strijd geen last. Dan mag je toch weten dat dat allemaal is voldaan. Gemeente, weet u, ik denk dat je juist een kind van God moet zijn, het ware geloof moet kennen, om hier strijd over te hebben. Weet u waarom? Omdat een mens van zichzelf, mens van nature, zo oppervlakkig is, dat het hem geen strijd kost. Zo zelfvoldaan is, dat hij geen besef heeft van zijn zonde en zijn hoogmoed. Ja, het wordt hem gezegd, hij luistert ernaar. Maar zo gaat het toch met u en met mij van onszelf uit. Maar weer over tot de orde van de dag. En zo kun je in onbekeerlijkheid een kerkbank verslijten. En altijd in ongeloof voortgaan. Maar nu predik ik u. Een kruisdragende Christus. Die boog onder het kruis. O, dat u dan toch ook zou mogen buigen. Buigen om die heilige wet van God te aanvaarden. Omdat God er recht op heeft. Ook al zou hij mij straffen. Zijn er hier die dat zo'n worsteling vinden? En die wel voelen dat hun nette, keurige, kerkelijke leventje tekortschiet in de schaal van Gods recht. En die zeggen, Heere, al zou ik 1000 jaar leven en al zou ik 1000 jaar goed mijn best doen, maar ik kan u nooit geven waar u recht op hebt. Zijn er hier die zo'n last hebben van dat hoogmoedige bestaan? Omdat je het al zo vaak hebt gezien, Heere, te buigen voor u, dat is het beste, maar hoe kom ik er nu? Mijn hart is zo hard. En ik ben zo'n brok van ongerechtigheid. Weet u hoe je er komt? Om werkelijk te buigen. Weet u hoe je er komt om het zo werkelijk voor God te verliezen? Gemeente, dat is de middelaarsbediening van deze Jezus, die boog onder het kruis. En hij heeft de genade verworven. Dat zo'n hoogmoedig mens als ik gaat buigen voor God. Dat zo'n hoogmoedige die altijd maar worstelt en tegenwerkt als het gaat om het kruis dragen, wordt ingewonnen. Om de schouders te geven onder het kruis dat de Heere oplegt. O, het is zijn liefde. Het is zijn genade. Het is zijn middelaarsbediening. En die mag ik u prediken. Zou iemand ook zich kunnen verzetten tegen het evangelie? Die vraag wil ik u ook stellen. Want, immers, het kruis is een teken van de straf die volgt op de wet. Doordat de wet dat eist, is het nodig dat die straf wordt opgelegd. En daar getuigt dat kruis van. Maar het kruis getuigt ook van het evangelie, want omwille van het kruis is er genade te verkrijgen. Omwille van het kruis kunnen zondige mensen gered worden. Dus als je dan tegen het kruis strijdt, dan zou je moeten vragen, maar strijdt een mens dan ook tegen het evangelie? Hoe ziet u dat? Hoe is dat bij u? Je zou toch zeggen, als het evangelie wordt gepreekt, dat de mensen dan wel willen luisteren en wel willen gehoorzamen en wel willen volgen. Ja, dat zou je zeggen. Maar nu het evangelie een kruisevangelie is, blijkt het evangelie te zijn. Niet naar de mens, niet zoals wij het zouden denken, niet zoals het past bij onze verlangens van eer en heerlijkheid. Maar blijkt het evangelie te zijn in overeenstemming met de heiligheid van God. En dat is een kracht in het evangelie, waar een natuurlijk mens zich tegen verzet. Want dan kan ik wel zalig worden, maar dan gaat het in de zaligheid dus om de verheerlijking van God. Dan moet ik dus in mijn zaligheid een stapje achteruit doen. Dan moet ik in mijn zalig worden buigen onder die majesteit van God. En zo'n evangelie, gemeente, dat is geen gemakkelijk evangelie. Maar dat is een evangelie dat de mens in zijn zonde aanwijst. Dat is een evangelie dat van mij niks kan gebruiken. Daar wordt God op het hoogst verhoogd. Daar wordt de zondaar op het diepst vernederd. Daar wordt Christus op het heerlijkst groot gemaakt. En dat evangelie, dat zal mijn volledige overgave vragen. En dat is nu net waar het bij u en bij jou en bij mij op vast zit. Misschien heb je het wel eens gedacht. Nu begin ik toch werkelijk een kind van God te zijn. Dat u verwonderd was dat u aan het avondmaal mocht gaan. Verblijd was omdat de prediking zoveel deed in uw leven. En dat je nu in wegen wordt geleid waarin je juist zo die vijandigheid van binnen moet ontdekken. Ook de vijandigheid tegen het vrije van het evangelie. Door Christus verdiend in de diepte van zijn borgwerk. Is het nou echt nodig, Heere Jezus? Moet u nou echt uw leven gaan afleggen om voor mijn zonde te betalen? Dat is toch zo'n strijd in het leven der genade. Als je met al je liefde de Heere wil dienen en je alleen maar je schuld groter kan maken en de Heer je zegt dat hij van je liefde niks gebruiken kan, dan wordt het zo'n worsteling om te buigen onder het heiligend kruis. De gemeente, nu mag ik het u preken. Die plaats om dat evangelie van vrije genade te aanvaarden. En om blij te zijn met een boodschap van eenzijdig ontfermen. Die plaats die is er omdat Jezus boog onder het kruis. En in zijn zielsvernedering ligt de kracht om harde harten te verbreken. Om mensen die te groot zijn om klein te worden voor God, voor hem klein te maken. Om mensen die zo vol zitten van de hoogmoed en de eigen gerechtigheid, te doen kruipen over de grond, smekend dat God zijn genade zal tonen. O gemeente, wat smaakt die genade zoet. Wat smaakt ze liefelijk. Want hierin toont Jezus zijn gewilligheid. En mag ik het u verkondigen. Zo gewillig is hij. Om van die zondaren, die hoogmoedigen, die tegenstrevende, die vijandige zondaren, zalig te maken. En te verzoenen. Met God. Het was onze eerste gedachte. Onder het kruis gebogen. We willen ook nog iets zeggen van onze tweede gedachte, maar laten we eerst zingen. 52. Ik zeg het verkeerd, 54. En daarvan het tweede vers. 54 vers 2. Want vreemden steken het hoofd omhoog tot mijn verderf. Ik zie tirannen om mij te doden. Samenspannen. 54, 2. Tweede gedachte aan het kruis gehangen. Ze zijn aangekomen op Golgotha. Het is goed om ook even bij die naam stil te staan. Hoofdschedelplaats, zo staat het in onze tekst. En dat is de betekenis van dat woord Golgotha. En in allerlei talen overgezet is het steeds verwijzend naar een hoofdschedel. Er zijn historici en geologen die zeggen, kijk, er is daar een heuvel aan de noordkant net boven het stadscentrum van Jeruzalem, buiten de stadspoort dus. En die heuvel die heeft een beetje die rotsachtige tekeningen van een schedel. Dus dat is Golgotha. Dat zou kunnen. En wie wel eens in Jeruzalem geweest is, die kan de plek zich voorstellen waar dat is. Maar het viel mij op bij het onderzoek van dit gedeelte dat de verklaarders vooral die taalkundige uitleg aanhangen. En vooral zeggen, kijk, die naam heeft het gekregen omdat het de plaats van de terechtstelling was. Daar werden mensen tot het doodvonnis gebracht. En dan kan u zich voorstellen wat dat met een schedel te maken heeft. Het is te aangrijpend om verder op in te gaan. Maar die betekenis moeten we dus wel degelijk beseffen. En toen hij op die plaats kwam, toen mocht Jezus zijn kruis afleggen. Vermoedelijk hebben ze dat kruis op de grond gelegd en Jezus daarop. En toen hem aan handen en voeten aan dat kruis vastgespijkerd. Met een touw om zijn middel vastgebonden. Dat kruis overeind getrokken in de grond gezet. Zo is hij aan het kruis gehangen. En gemeente, dat is daarmee nu ook onomkeerbaar geworden. Met eerbied gesproken, zolang als die Via Dolorosa duurde, konden ze nog een andere afslag nemen. Maar nu hij aan dat kruis is gehangen, nu kan hij niet meer terug. Oh, hoor. Hoor de spotters. Die zeggen, indien hij echt Gods zoon is, hij komen af van het kruis. Hoor wat de kruiselingen naast hem zeggen. Ja, hij verlossen zichzelf. En ons. Onomkeerbaar lijden. Tot de dood erop volgt. En hoort u het gehoon goed? Het is hoongeroep omdat hij Gods zoon is. Als hij dan Gods zoon is, zo komen hij af van het kruis. Gemeente, maar ook hier toont Jezus zijn gewilligheid. Vader, niet mijn wil, maar uw wil geschieden. Heeft hij zich overgegeven? Heeft hij de zijnen lief? Hij zal zich overgeven. Hij zal de zijnen lief hebben tot het einde. Zo is hij gehangen aan het kruis. En toen de mensen er een poosje bij hebben stilgestaan, toen zijn ze natuurlijk weer weggegaan van Golgotha. Nou, hoe gaat dat? Het is even nieuwsgierig. Het is even aangedaan door emotie. Het is even indrukwekkend en dan moeten we toch ook weer onze gewone dingen gaan doen. Ziet u die mensen gaan van Golgotha? Deze gaan naar huis en die ook. En zo gaan wij straks ook weer naar huis. Dat doen we elke dag. Dan gaan we weer over met onze dagelijkse dingen te doen. En dat heeft Jesaja 53 nu geprofeteerd. Wij keerden ons een ieder naar onze eigen weg. En dan kan het dus gebeuren dat je hier in de kerk gezeten hebt, geluisterd hebt naar het evangelie van vrije genade, waardoor je verzoend kan worden met God. En dat je toch weer keert naar je eigen weg. En dan ga je onbekeerd en ongelovig door. Wij keren ons een ieder naar onze eigen weg. U die de Heere vreest. Ja, toch? En hoe vaak heb je de Heer al beloofd? Nu zal het beter worden, Heere. En wat is daar nou van terecht gekomen? Gemeente, daar kun je de ware christen aan herkennen. Wie gaat dat wat Jesaja profeteerde beleiden als persoonlijke schuld voor God? Wij keerden ons een ieder naar onze eigen weg. En dan keren we die lijdende en stervende borg de rug toe. En dan kiezen we voor de zonde. En voor een leven buiten God. Maar nu het wonder van Jesaja's profetie. Doch de Heere heeft ons aller ongerechtigheid op hem doen aanlopen. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. God weet het wel. Dat de mens de prijs der zielen, dat rantsoen aan God in tijd nog eeuwigheid kan voldoen. Eer hij de zonde ongestraft liet blijven, heeft hij ze gestraft aan zijn eigen lieve zoon. En ook deze tweede gedachte besluiten we met een woord van toepassing. Gemeente, jong en oud, als wij leven zoals we geboren zijn, en als we zo sterven, dan is het eeuwig verloren. Moeten we eerlijk tegen elkaar zeggen. En als we altijd maar doorgaan met ons ieder te keren naar zijn eigen weg, dan gaat het evangelie van de kruisdragende Jezus onze oordeel verzwaren, want dan zegt de Heer, ik heb je de weg gewezen. Maar je hebt niet bewandeld. Ik heb je de genade doen prediken. Maar je hebt er nooit gebruik van gemaakt. En nu in deze middag mag ik hier voor u staan als een gezant van Christus wegen. Alsof God door ons baden, zo bid ik u van Christus wegen. Laat u met God verzoenen. O, ga toch niet door op die weg bij God vandaan. Maar val de Heere te voet. Smeek hem om zijn genade. Kinderen, dat God je hart zal vernieuwen. Zijn geest in je hart zal geven. Dat je de Heere mag kennen en liefhebben. O, wat zul je verdriet hebben over je zonde, ja. O, wat zul je verlangen naar God, ja. En dat is het leven. In die hunkering naar God en zijn goedheid. Het is toch waar, volk des Heren. In die hunkering maakt de Heere plaats voor hem, voor zijn genade, voor zijn zoon. Laat u met God verzoenen. Om in Christus die genade te benodigen. En zo tot God te mogen terugkeren. Volk des Heren. Nou is het bijna Goede Vrijdag. En waar zie je nou naar uit? Keert u ook straks naar uw eigen weg? En zou je dan Goede Vrijdag moeten gaan houden in geestelijke zelfvoldaanheid? Of hongert u naar gerechtigheid? Dorst u naar de vrede met God? Begeert u deze lijdende, stervende zaligmaker tot uw deel? O, daar aan dat kruis heeft hij niet alleen Gods recht voldaan en schuld gedragen, maar daar heeft hij zaligheid verdiend. Gods eeuwige ontferming waargemaakt, daar heeft hij zich gegeven. in de dood. Om doodschuldigen te brengen tot het leven. Kom. Is er dan vanmiddag een geloofsoog om op Jezus te zien? Deze zaligmaker is mijn borg. Hij is het die mijn zaak behartigt voor de Vader. Hij is het die vrede maakt op grond van zijn verdiensten. Hij is het die door de geest mij troost en leidt. Dierbare Jezus. Ja, Jesaja had gelijk. Als dezelfde geëist werd, toen werd hij verdrukt. En daarom achten wij hem. Dat hij, toen zij kwamen op de plaats, genaamd hoofdschedelplaats, al daar is gekruisigd. Amen. Verootmoedigen wij ons in dankgebed. Heren, wij mochten stilstaan bij dat bittere lijden en sterven van uw Zoon. En het is een heerlijke gedachtenis voor een ieder die in die wonden van Jezus zaligheid mag vinden. O, wilt u dat schenken als de uitwerking van deze preek? Geleid ons naar onze woning, beveiligt u. Wilt u ook met ons zijn als we het verdere van de dag doorbrengen in een stil huis? Wil deze week ook onder uw hoede nemen en Goede Vrijdag samenbrengen in uw woning. Laat dit van vanmiddag niet eenmaal tegen ons getuigen. Heb dank voor het goede dat u schonk. En wilt u zo geven dat de uitgangen van deze dag mogen zijn tot uw eer. Om Jezus wil. Amen. Psalm 25, het tiende vers, zingen wij tot slot. Psalm 25 en daarvan het tiende vers, hoed mijn ziel en red ze uit noden. ontvang u de zegen van de Heere en ga daarna heen in vrede. De genade van de Heere Jezus Christus en de liefde van God de Vader en de gemeenschap van de Heilige Geest zij met u allen. Amen.